Zeg luisteraar, Erwin hier. Voor we aan deze aflevering beginnen, even dit. Toen Jelle en ik deze aflevering opnamen, veranderden we net voor de opnames begonnen van locatie. En bij die verhuizing is een en ander fout gelopen aan de regelaars van onze opnameapparatuur, waardoor de geluidskwaliteit van deze aflevering suboptimaal is, laat ik het zo zeggen. Ik wou de aflevering eerst gewoon schrappen, maar het is Jelle die me ervan overtuigd heeft hem toch maar online te zetten, weliswaar met deze boodschap van algemeen nut ervoor. Mijn verontschuldiging, het was dus mijn fout en de volgende keer checken we en dubbelchecken we. Hopelijk kan de inhoud de magere geluidskwaliteit enigszins goed maken.
Mijn naam is Alfred Hitchcock.
Rijkdom zal u ten deel vallen.
Ik vind het zo lekker, jongens. Vooruit nou.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en samen met Jelle Verhelst doe ik weer een graai in de Instagram Grabbelton.
Goedemorgen Erwin.
Goedemorgen Jelle.
Erwin, hier zijn we dan weer.
Ja, absoluut.
De zomer zit er weer op.
En voor alle duidelijkheid, we zijn hier daarnet eventjes de stad gaan wandelen. Het was aan het regenen, het was grijs. De blaren begonnen van de bomen te vallen. We hebben zelfs een paddenstoel gezien. Het is echt herfst, hè?
Ja, en we bedoelen dan een echte paddenstoel. Niet die rode met witte stippen waar je op gaat zitten zoals in de Efteling.
Inderdaad, en dat we zijn niet in Kaatsheuvel vandaag. Hoe was jouw zomer?
Goed, ik heb een fijne zomer achter de rug. De eerste zomer met een baby, met een kindje.
Gefeliciteerd, dat heb ik nog niet dus, verteld, maar je bent vader geworden eigenlijk dit voorjaar. Hè?
Ja, ik heb het nog niet verteld. Ik denk het.
Ik denk het niet eigenlijk.
In ieder geval, ja, ik heb dus nu een dochter van ondertussen bijna 8 maanden.
Mm-hmm.
Dus ja,
is ze al in een pretpark geweest?
Nee, ze is nog niet in een pretpark geweest.
Oh.
Maar ja, ik heb een abonnement genomen terug op Obialand tijdens de actie.
En ze mag nog gratis binnen.
Ze mag nog gratis binnen.
Straks met Halloween.
Ik weet niet of dat een goed moment is. Maar in ieder geval, we gaan er wel eens werk van maken. En dan kan ze toch iets meer. De paardenmolen, hè? Alhoewel, er staan niet veel paardenmolens meer in Pretparkland.
Er is toch nog een carousel in Obialand?
Ja, in Kinderland.
In Kinderland. En de carousel in Walibi Belgium aan het ingangsplein is zelfs de alleroudste attractie van heel België.
Klopt. En ik denk dat ook in Plopsaland nog steeds de
juist, carousel staat. Het is een wood design carousel, dus van veel recentere aard. En uiteraard ook eigenlijk vlakbij het huis van Houdini staat er ook een carousel in Bellewaerde. Dus eigenlijk de 4 grote parken in België hebben allemaal nog gewoon paardenmolens.
Ik slaag ze in ieder geval altijd over.
Dat is logisch, maar voor alle duidelijkheid, daar gaat binnenkort vooral erin komen.
Ja, ik was overlaatst op een kermis en ik zag al die prijzen al. En ik dacht dan van, ja, hier gaat mijn geld naartoe binnen een aantal jaar.
Ja, nee, maar je gaat letterlijk kermissen en pretparken de komende jaren op een hele andere manier gaan beleven. Hè.
En het is misschien leuk om dat hier met de luisteraars ook te delen.
Ja, dat moeten we zeker eens doen. Dat is een ervaring die ik niet heb en die ongetwijfeld, naarmate we onze luisteraars meenemen doorheen de jaren, worden die ook ouders. We gaan die ook met kinderen naar pretparken gaan. En dat is misschien een aspect dat we te weinig aan bod laten komen in onze podcast. Dus we hebben vanaf nu ook een echte ervaringsdeskundige in het team. Hè?
Nu nog iets te snel natuurlijk. Hè? Maar in de nabije toekomst komt dat
wat
wel.
Wat zou de eerste achtbaan zijn die ze kan doen?
Goh, ja, vroeger was dat de Bob.
Juist.
Want daar mocht je in zonder lengtebeperking. En nu weet ik het eigenlijk niet.
Ik denk eigenlijk dat ze in België minimaal 90 centimeter gaat moeten zijn. Dingen als Fun Pilot in de Walibi Belgium of de Brazilian Buggies in Bellewaerde. De Lightning Me Coaster in Plopsaland. Ook die Wiki Coaster in Plopsaland. Eindhoven. Volgens mij zijn dat allemaal coasters voor kinderen van minimaal 90 centimeter.
Trouwens, we zijn een Grabbelton aan het opnemen. Ja, en jij verwijst hier al meteen naar een vraag in onze Grabbelton.
Is dat zo? Ik heb die eigenlijk nog niet bekeken, zeg eens.
Nee, want wij kregen een vraag binnen van Andrew. En Andrew schreef: hoe en door wie worden de lengtevoorschriften bepaald voor een achtbaan?
Oh, oké. Okay.
Ik merk bij verschillende gelijkaardige attracties dat er verschillende minimumlengtes worden gehanteerd. Voor bijvoorbeeld bij rond 1898 moet je minimaal 1,32 meter zijn, terwijl de vergelijkbare Oblivion in Gardaland 1,40 is. Ook Phoenix in Toverland en Raptor hebben een significant verschil in minimumlengte. Hoe komt dat en wie bepaalt dat?
Zeg, weet je, ik heb daar eigenlijk een half vermoeden van. Dat zal wel met wetgeving te maken hebben en ook veranderende wetgeving. Maar ik stel voor dat ik deze vraag eens doorspeel aan een van onze mede-collega's, podcasters, Danny van der Weel. Die heeft ook een fantastisch kanaal Theme Park Science met wetenschapsvragen. En misschien moeten we maar eens vragen of hij daar een aflevering aan wil wijden. Want volgens mij is het antwoord complexer dan je op het eerste gezicht zou denken. En zeker complexer dan ik daar zomaar een antwoord op kan geven. Jij weet het waarschijnlijk ook niet.
Nee, het enige wat waar ik kan aan denken is dat die natuurlijk andere versies van die achtbaan zijn. En zoals je bijvoorbeeld bij Joris en de Draak nog zit met die ambetante riem, heb je die bij in Europa Park niet.
Juist.
En daar is het dan blijkbaar wel zo dat het stoeltje een klein beetje verder gedraaid,
waardoor
je
wat meer naar
een beetje naar achter
wordt,
zit. Waardoor de minimumlengte in Europa Park weer wat hoger is. Dus misschien dat die stoeltjes ook altijd een klein beetje worden doorontwikkeld, waardoor dat die minimumlengtes veranderen. Misschien dat de krachten anders zijn, misschien dat ik weet het niet. Laten we het gewoon aan Danny vragen.
We gaan het gewoon aan Danny vragen. Alright, heel goed. En zo zijn we waarschijnlijk sneller dan ooit meteen begonnen aan onze Grabbelton. Want dit is een Grabbelton-aflevering. We hebben weer gevraagd aan onze luisteraars om via Instagram vragen in te sturen. We hebben er weer heel veel ontvangen. En ik stel voor dat we daar eens er een aantal gaan uithalen en proberen er eigenlijk zoveel mogelijk van te beantwoorden. Ik denk dat er een aantal hele interessante zitten.
Het is echt een unicum dat we niet eerst een kwartier, 20 minuten praten over hoe het met ons gaat voordat we aan de vragen aan Grabbelton
inderdaad, absoluut. Terwijl mensen eigenlijk, heb ik het gevoel, vaak luisteren naar podcast om dat soort dingen te weten. Ik bedoel, de populairste podcast van Vlaanderen is de Volksjury, waar twee vrouwen eigenlijk op wekelijkse basis over moordzaken spreken. Maar eigenlijk, als je daarna gaat luisteren, veel meer dan over de moordzaken is ook over hun eigen leven, over hun kinderen, over hun honden, over wat ze dag in dag uit meemaken. En na een tijdje worden die moordzaken eigenlijk bijna bijzaken. Ik geloof echt dat veel mensen daarvoor luisteren naar podcasts. Veel meer dan naar de inhoud van wat er verteld wordt, beschouwen ze die mensen als een soort van vrienden die één keer in de week tegen hen zitten te praten over hun leven. Vandaar moeten we misschien een vaste rubriek maken van hoe gaat het met jouw dochter?
Ik denk dat mensen toch ook heel veel naar pretparken aan het luisteren om jouw mening te horen.
Over pretparkpodcasters gesproken. Ik zie dat Maurice de Zeeuw van Team Talk een vraag heeft ingestuurd. En we vergeten het bijna, Thomas van Groningen is ook papa geworden.
Ja, proficiat Thomas.
Proficiat. Maurice vraagt, een vrij filosofische vraag, is België een goed pretparkland?
Goh.
Hij kent het natuurlijk al, maar hij is waarschijnlijk benieuwd wat wij erop kan antwoorden.
Luister, als jullie moeten weten, we praten nu wel een beetje over Steven. We waren net even iets gaan drinken. Mm-hmm. En we hebben toevallig kort even over pretparken gepraat, want we praten heel vaak ook over andere zaken, voor alle duidelijkheid. Maar we hebben het ook wel even over pretparken gehad. En een van de zaken die ik jou vertelde was dat ik online zag dat er weer heel veel attracties gesloten waren in Engeland.
Ja, in Alton Towers.
In Alton Towers, in Torbrak. Allee, dat die problemen in die parken. En ook in Amerika, als je naar een pretpark gaat, en dan heb ik niet over de Disney of de Universals, maar dan ga je er eigenlijk al vanuit dat je nachtbanen niet gaat inkunnen, omdat die gesloten zijn de hele dag.
De kans dat als je één dag één pretpark bezoekt in Amerika, dat je de coaster bingo kunt halen, is wel heel erg klein.
Dat kan ik me niet voorstellen in Europa. In het vasteland Europa. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je in België, in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk naar een attractiepark gaat van naam. Mm-hmm. En dat daar een attractie een hele dag gesloten is zonder dat daar een goede verklaring voor is.
Gaat daar in Amerika of in Alton Towers ook geen goede verklaring voor zijn? Men gaat altijd
slecht onderhoud.
Of zo. Ja, okay.
Ja, ik bedoel, het is geen goede verklaring. Ik bedoel, ik heb wel het gevoel dat we die gewoonte toch al hebben gekregen. En dat maakt voor mij, is België een goed pretparkland? Jongens, laten we eens even kijken. En dan heb ik het enkel nog maar over de grote vier. Als ik soms aan die filmpjes kijk, die zo van Amerikanen en Engelsen die België bezoeken en die dan de verschillende... Ik vind het altijd tof om die hun reactie op die perken te zien. Allee, als we even eerlijk zijn, Plopsaland is echt is qua thematisering een wereldpark, als we gewoon eerlijk in zijn. Wij hebben daar heel veel kritiek op, maar blijkbaar als daar een buitenlander binnenkomt, is dat allemaal wauw.
Ja, maar goed, wij hebben het zien evolueren, of soms niet zien evolueren, of op een andere manier zien evolueren. We hebben de prijzen duurder zien worden. Dat is
denk ik, en terug goedkoper zien worden.
En terug goedkoper zien worden, maar dat laatste is iets voor een Amerikaan die het één keer bezoekt, iets non-issue. Die gaat daar geen benul van hebben eigenlijk.
Nee, en vooral, ik denk dat Amerikaanse fans in het bezoeken ook wel niet er met jonge kinderen zijn en altijd een uur in de wachtrij moeten staan met hun jonge kinderen. Dus misschien is daar ook wel iets dat daarmee te maken heeft. Bellewaerdepark, waar vind je dat? Niet op veel plekken in de wereld dat je echt een hoogstaand dierenpark combineert met toch ook een hoogstaand pretpark.
En vooral een mooi gethematiseerd pretpark.
Ja.
Bellewaerde heeft thema. Het is niet een verzameling van attracties op een betonnen vlakte, wat je heel veel Amerikaanse parken hebt. Mm-hmm.
Hetzelfde met Walibi.
Dat is echt ongelooflijk, Walibi België, hoe dat park de afgelopen 10 jaar eigenlijk bijna volledig vernieuwd heeft. Hè?
Ik zie ons nog zitten op het midden van dat meer met de Big Seven werken.
Toen ze de
grote zeven attracties opnieuw hebben vastgenomen. Ja, oké, die attracties staan er nu nog steeds, maar daar staan gewoon wereldtoppers bij. En ja, Bobbejaanland is gewoon een degelijk pretpark. Ik denk dat Bobbejaanland van alles het meeste pretpark schreef.
Weet je,
andere wel themaparken
wat
zijn.
Ik vind dan waarom België een fijn pretparkland is. Dat is om een heel belangrijke reden. Het is een heel klein land. Ik bedoel, als je helemaal in de pannen vertrekt en je rijdt helemaal naar Luxemburg, dan ben je 3,5 uur onderweg. Dat is het ongeveer de langst mogelijke afstand die je in België kunt afleggen. Als je
dan heb je zelfs file, denk ik.
En dat betekent dat eigenlijk elk park bijzonder binnen handbereik is. Maar niet alleen dat, ook de parken bij ons in de buurt. Letterlijk, de Efteling, dat is een half uurtje van de Belgische grens. Fantasieland, dat is een uurtje van de Belgische grens. Disneyland Parijs, dat is 2 uur van de Belgische grens. Met andere woorden, het is niet alleen een land waar je heel veel parken binnen handbereik hebt. Het is ook een land waar je heel gemakkelijk naar heel veel andere grote, goed aangeschreven parken in het buitenland kunt. Ik denk dat er weinig plekken in Europa zijn waar je kunt wonen, waar je zoveel grote parken met klasse eigenlijk op zo'n dichte afstand bij elkaar kunt vinden.
Paradisa bijvoorbeeld, dat is geen pretpark.
Klopt.
Maar ik vind wel dat dat hoort bij deze verzameling. Er zijn ook een paar heel goede dierentuinen.
Juist.
Ik denk dat de gemiddelde Belg wel een keer naar een pretpark gaat per jaar. En is het niet met zijn familie, dan is het met school. Want ook daar zitten nog altijd veel uitstappen. Absoluut, naar pretparken. Ja. Ja. Dus ik wil maar zeggen van, is België een pretparkland? Ja, Belgen gaan graag naar pretparken.
Ja, absoluut. Het is een deel van onze cultuur natuurlijk. Dat is, wij gaan graag uit, wij doen graag leuke dingen, wij vieren graag feest, wij houden van drinken en lekker eten. Ik ben wel blij met waar ik zit. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik bijvoorbeeld, zeg maar iets, in het noorden van Nederland zou kunnen zitten. En het gevoel hebben van, ja, ik woon in het land dat de Efteling heeft, super. Maar dan woon je letterlijk verder af van de Efteling dan dat ik hier in België van de Efteling af woon. Eigenlijk vind ik het wel fijn dat ik gewoon in België zoveel parken binnen handbereik heb. Om die reden vind ik denk ik een heel fijn pretparkland.
Mm-hmm. Ik heb een vraag van Fanparks.
Ja.
Het is een vraag, Erwin, die ik mij ook soms afvraag.
Oké. Okay.
En ik denk dat ik het een beetje weet, en dat de luisteraars het ook al een beetje weten over jou, maar ik ga ze toch nog eens stellen en okay. Dan kan je nog eens vertellen. Hoe begon jouw liefde voor de parken en wat is het verhaal erachter? Oh, en ik zal er wel nadenken over mijn verhaal starten. Want ik denk dat jij trouwens een deel van mijn verhaal bent.
Het verhaal heb ik zelf nog nooit verteld in mijn eigen podcast. Wel al in een andere podcast en een aantal keren op andere plekken. Het is eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Ik had eigenlijk weinig of niks met pretparken. Behalve het idee dat ik af en toe eens op schoolreisjes ging naar pretparken. En af en toe eens thuis ook naar een pretpark. Maar ik was absoluut geen pretpark of themapark fan. Maar toen ik 11 was, overleed mijn vader in een auto-ongeval. En van ons gezinnetje met 4, mijn zus, mijn vader, mijn moeder en ikzelf, waren in één keer een gezinnetje met 3. Maar dat is niet helemaal waar. Je wordt niet van de ene op de andere dag een gezinnetje met 3. Ja, die vader komt niet meer thuis, maar zijn kleren hangen nog altijd in de kast. Zijn racefiets staat nog altijd in de garage. Het ruikt nog altijd naar je vader. Eigenlijk overal waar door het huis wandelt, heb je herinneringen aan je vader. En ook als je eet, is het altijd die vaste plek waar je vader aan tafel zat. Dat is die stoel die vanaf dat moment leeg blijft. Ik weet dat op een bepaald moment mijn moeder naar mijn zusje en ik kwam en zei van, kijk, het is bijna zomervakantie. Normaal gezien gingen we altijd met papa samen op reis. Papa is er nu niet meer, maar ja, we moeten waarschijnlijk wel op reis gaan. Ja, we waren op zoek naar wie waren wij als gezin, wie zijn wij als gezin. En toen mijn zusje en ik hadden toen net iets gezien over Disneyland Parijs op televisie. En we zeiden dan aan onze moeder, wij willen naar Disney. En onze moeder is naar een reisbureau geweest en heeft een reis naar Disney geboekt. Maar toen ze thuis kwam, bleek dat helemaal geen reis was naar Disneyland Parijs. Maar een reis naar Orlando, naar Walt Disney World. Wij zijn er tot op de dag van vandaag binnen de familie niet over uit of dat per ongeluk was. Mijn ma wist natuurlijk niks van Disney af. Of dat mijn ma misschien wel daar naartoe gegaan is met de bedoeling van een reis naar Parijs te boeken, maar dat die reisagent een beetje misbruik van haar kwetsbare situatie heeft gemaakt om haar een veel duurdere reis aan te smeren. In elk geval, die zomervakantie zijn we naar Disney geweest. Weet je, als je naar Disney gaat, iedereen is vrolijk. Je kunt niet anders dan vrolijk zijn. Het zijn parken die gemaakt zijn om je gelukkig te voelen. Je kunt je heel moeilijk ongelukkig voelen in Disney. En om de een of andere reden werden we dus gedwongen om ook gelukkig te zijn, los van ja, dat ongeluk dat in ons verleden hing. En we merkten alle drie dat ergens in de loop van die 2 weken in Walt Disney World, dat we in plaats van een gezinnetje van 4 personen met die ene ontbrekende persoon, een soort van nieuwe samenstelling kregen en eigenlijk een volwaardig gezinnetje van 3 personen werden. Het is niet dat mijn vader na die vakantie in een keer vergeten was. Maar op de een of andere reden konden we ook weer gelukkige dingen samen doen met z'n drieën, in plaats van dat we het gevoel hadden dat we altijd iemand misten. En tot de dag vandaag, we zijn ondertussen vele jaren verder. Als je vraagt aan mijn zus bijvoorbeeld, van hoe herinner jij Disney, dan gaat ze exact hetzelfde antwoord geven. Ze gaat het niet hebben over Pirates of the Caribbean, ze gaat het niet hebben over Spaceship Earth. Ze gaat het hebben over, dat is die vakantie, dat wij over het grootste deel van ons verdriet van ons vader zijn kunnen stappen. En ik heb heel vaak achteraf gedacht van, wat een wonderlijk iets dat een plek zoiets kan doen. En om de ene van de reden heeft dat het pad dat ik daarna in mijn leven ga volgen ontzettend gekleurd. En ben ik daardoor voor altijd een beetje pretparkliefhebber geweest, omwille van wat het toen voor ons betekend heeft toen ik zo jong was.
Ik ben er stil van geworden, Erwin.
Ja?
Ja, ja.
En van jou?
Ja, het is niet zo mooi. Niet zo pakkend in ieder geval. Ik kan me herinneren dat ik ging vroeger met mijn ouders wel af en toe naar een pretpark. Relatief vaak zelfs, denk ik. We hadden acties waarbij dat Bobby Jaland korting gaf, waarbij ik me herinner dat we altijd in een leeg Bobby Jaland zaten. Uh-huh. Ergens in de zonvakantie of misschien, ik durf het bijna niet laten opzeggen, maar misschien was het zelfs tijdens een schooldag stiekem, dat we als jongen, niet in het middelbaar, maar in het lager, ik weet het niet meer. Allee, in ieder geval, we gingen op lege dagen naar Bobby Jaland. Daar herinner ik me nog heel goed.
Ja.
Ik herinner me dat wij grootouders, die huurden altijd een huisje in Sint-Idesbald. Dat is
de pannen.
De badplaats naast de pannen.
Juist.
Dus ook dan gingen wij eerst naar Meli, nadien naar Plopsaland, als we daar waren. Dus ik herinner me dat. Ik herinner me bezoekjes aan de Efteling als kind. En er is één bezoekje aan de Efteling, dat ik me nog altijd herinner, dat er misschien een leuke anekdote is, dat is de eerste keer dat ik over kop ging. En ik moest echt van mijn vader. En ik
wou was je niet... toen? Hoe oud was je toen?
Ik heb geen idee. En mijn vader, ik heb het nog eens gevraagd achteraf. En ik kan me herinneren dat ik geweend heb. Gehaald heb. En dat hij me er echt mee heeft ingetrokken.
Ja, in de Python.
In de Python. Ja. En hij zei, je moet gewoon naar de grond kijken. En ik kan me gewoon nog herinneren dat ik met een betraand gezicht naar de grond aan het kijken was. Ik zie nog de grond voor mij, omdat ik zo...
Dus dat was zo traumatisch.
Dat was de eerste keer dat ik over kop ging. En ik denk dat mijn vader nog vaak spijt heeft gehad dat hij mij toen meegesleurd heeft. En dan ben ik eigenlijk op een bepaald ogenblik op pretparken.be gestoten. Dat was toen in die tijd waren er niet echt sociale media. En pretparken.be was het teampark.nl. Wat voor Nederland was het pretparken.be. En daar ben ik op een bepaald ogenblik als redelijk jonge gast nog in de staf terechtgekomen. Mee voor de website artikels schrijven.
Jallesja.
Het forum, voilà. Het forum volgen. De forum administratie doen. Zo zaken. En dan mensen leren kennen op vergaderingen. Die waren toen in Leuven. Kwam ik naar Leuven en dan zo met mensen leren kennen. En op een bepaald ogenblik was ik dus die fan. En was er een schools out in Bobby Jaland.
Juist. Ja.
En jij was daar ook.
Juist.
En dan ben ik voor de eerste keer eens geïnterviewd in een podcast hier, denk ik.
Ja.
En dan in diezelfde zomer zijn we naar Disneyland gegaan.
Klopt.
Toen ik veel te laat aankwam.
Toen je veel te laat met de trein... arriveren.
En dan zijn we naar Walibi Halloween en zo ben ik ook in de podcast beland.
Laten we nog eens een vraag over pretparken van de luisteraar doen, Jelle. In plaats van alleen maar over onszelf te spreken. We kregen ook een vraag van Celine Witte. En zij vraagt, binnenkort ga ik voor het eerst in 10 jaar terug naar Disneyland Parijs. Welke attractie doe ik best als eerste? Dus Celine is sinds 2014 niet meer in Parijs geweest. Goh, wat is er allemaal veranderd?
Je kent het park nog. Is er eigenlijk iets veranderd in dat park? In het hoofdpark van sinds 2014?
Maar op macroniveau kun je natuurlijk zeggen van er is niks veranderd. Maar op microniveau is er natuurlijk wel heel veel veranderd.
Ja, maar in groot orde is er toch geen enkele attractie...
Nee, er is geen enkele attractie bijgekomen. Maar de vernieuwde Pirates of the Caribbean met die nieuwe animatronics van Jack Sparrow en Barbossa, die heeft je nog niet gedaan.
Die moet je niet als eerste doen.
De nieuwe Phantom Manor met de nieuwe effecten in de stretchroom en de moet stem van Vincent Price, die zijn ook nieuw. De nieuwe explosie-effecten in Big Thunder Mountain heeft ze ook nog nooit meegemaakt.
Als die het doet.
Als die het doet, die doen het vaak niet. Hè. Space Mountain, zoals het laatst was nog geen Hyperspace Mountain.
Dus die was beter toen?
Die was beter, oké, dat is waar. Star Tours was nog de oude versie met Kapitein Rex.
Dat is
zonder die randomized filmpjes. Hè. Er zijn nieuwe projecties in Peter Pan's Flight. Er is Mickey's Film Magic nu in Discoveryland, of all places.
Die kan je thuis ook gewoon bekijken natuurlijk.
Er zijn nieuwe tafereeltjes in Le Pied de Cote de Fees Escort.
Oh ja, oké, okay, leuk.
Okay.
Maar dat zou ik ook niet als eerste doen.
Er is een nieuwe Lion King show in het theater in Frontierland.
Die is wel fijn, maar die kan je ook niet als eerste doen.
Er is een nieuwe parade, een nieuwe droneshow, een nieuw vuurwerk.
Ja.
En er zijn diverse winkeltjes vernieuwd in Main Street. Denk maar aan Flora's Boutique. Er zijn nieuwe restaurants, zoals het Coco Restaurant in Frontierland. Er zijn een aantal hotels vernieuwd, zoals de Art of Marvel en het Disneyland Hotel. Ga daar zeker eens kijken of er iets kan drinken in de Fleur de Lis Lounge of in de Skyline Bar of zo.
En de studio's is één grote bouwput.
En is één grote bouwput, maar daar zijn ook sinds 2014 een boel dingen bijgekomen. Hè. Denk maar aan alles in Avengers Campus bijvoorbeeld. De nieuwe Pixar Show Together, Mickey and the Magician. En is ook Ratatouille, die is weliswaar geopend in 2014, maar dus afhankelijk of ze in het eerste of het tweede deel van het jaar is geweest, zal dat een nieuwe attractie zijn voor haar of nog niet. Op zich is er dus toch wel een en ander nieuw, hè?
Ja, Tower of Terror heeft ook trouwens een nieuwe randomize. Om toch iets positiefs te zeggen.
Juist, drops, absoluut. Die is ook aangepast, inderdaad. Kijk, ik zou natuurlijk als eerste naar Phantom Manor of Pirates of the Caribbean gaan, maar ik snap dat strategisch is dat geen goede zet. Eigenlijk wil je eerst naar Peter Pan's Flight gaan, dat is de meest logische keuze. En daarna misschien Big Thunder Mountain of Hyperspace Mountain.
Is het nog steeds zo dat er extra Magical Time is aan de rechterkant van het park?
Dat is nog altijd zo, ja.
Ja,
dus dat is in beide parken, hè?
Ja, dus dan is het sowieso een slecht idee om 's ochtends naar... Of als je...
Maar we weten niet of ze in een hotel overnacht of niet.
Als je in een hotel overnacht, dan ga je gewoon naar Space Mountain. En omdat die vroeger open is voor jou.
Mm-hmm.
Als je niet in een hotel overnacht, dan zou ik naar de linkerkant toch gaan. Dan zou ik richting Big Thunder Mountain gaan.
Ja, oh ja, Céline, als je in Disneyland Parijs bent na 10 jaar, kijk ook eens naar de grond. De afgelopen 10 jaar is Disneyland Parijs de stenen vloeren overal stelselmatig gaan vervangen door werkelijk fantastische betegeling. Met andere tegels en natuursteen afhankelijk van het themagebied, vaak in sublieme patronen. Daar zijn ze in Magic Kingdom nu ook mee bezig. Maar in zekere vergelijking met Anaheim en het aardzedelijke Tokyo Disneyland, ik heb het dan over het kasteelpark, is Disneyland Parijs qua betegeling en vloerafwerking echt om door een ringetje te halen.
Het Disneyland park is gewoon schitterend. Geniet ervan.
Het is een tof park, hoor. Het is een fantastisch mooi park.
Ja. Ja, ik was een beetje negatief.
Maar je hebt wel gelijk. Maar, er zijn in het hoofdpark sinds 1995 niet echt nieuwe attracties bijgekomen. Ik reken Buzz Lightyear nu eventjes als een vervanger van het Visionarium. Dat is schandalig. Maar op microniveau zijn natuurlijk wel heel veel dingen veranderd.
Kijk, vooral als je geen hotelgast bent van dat park en je wilt erop droppen, begin niet aan de rechterkant.
Juist.
Want dat is geen slimme zet dan. Want daar zitten dus al andere bezoekers op dat ogenblik.
Ja.
Erwin, ik heb hier een vraag van JVD Beek 21.
Okay.
En het is een vraag die ik ook zelf had, want ik heb het filmpje nog niet kunnen bekijken.
Welk filmpje?
Maar het was op YouTube kwam er ineens een filmpje van Niels Kooijman. Ik dacht dat het clickbait was, met Fata Morgana.
Het is altijd clickbait bij Niels.
Met Fata Morgana. En slopen vraagteken.
Ja, ja, ja.
En ik dacht,
vooral die gast doet dat fantastisch. Ik bedoel, die heeft zoveel talent. Maar zijn stories zijn echt clickbait.
En ik ben daar naar beginnen kijken.
Maar zo hoort dat op YouTube
3-4 minuten verder.
Ja.
En ik had nog altijd niks over Fata Morgana. Maar de vraag is dus, wat vinden jullie van het gerucht van Fata Morgana?
Dus het gerucht gaat dat Fata Morgana een hele grote, ingrijpende aanpassing gaat krijgen.
Dus geen slowbeurt.
Ik ga ervan uit van niet.
Nee, dus er staat ook renoveren of compleet vernieuwen, vraagt hij.
Ja, maar compleet vernieuwen wil wat mij betreft niet zeggen dat ze het eerst gaan slopen natuurlijk. Hè?
Nee, klopt.
Wat vind je?
Goh. Ik weet wat dat jij zeker aan vast vindt. Ik denk dat ik dat antwoord al kan geven.
Ik weet dat niet. Weet je, misschien moet je dat eerst eens zeggen. Wat denk je dat ik er dan ga vinden?
Erwin, ik weet dat je altijd zegt, na Haunted Mansion is de Fata Morgana de beste dark ride ter wereld.
Ja.
Dat is jouw mening.
Ja, favoriete dark ride.
Voilà. Dus je favoriete dark ride. Maar daar zit ook een stukje nostalgie in, daar ben ik zeker van.
Zeker, uiteraard. Ja.
Dus iemand die nostalgisch is over zaken, die wil geen te grote veranderingen hebben.
Mm-hmm.
Aan de andere kant denk ik ook al dat jij ziet, hier kunnen wel veel meer dingen mee in de moderne tijd. Dus vernieuwen, ja. Er een schermduik uit van maken, absoluut nee.
Nee, absoluut niet, nee. Dat gaan we echt niet doen, hè.
Maar vernieuwen, ja. Waarom niet?
Ja.
Maar goed, Erwin, vertel eens, wat vind je ervan?
Uiteraard, ik heb die geruchten ook horen passeren, natuurlijk. En ik heb er ook eventjes over zitten nadenken. Want we hebben natuurlijk ook net het spookslot achter de rug. Hè? Ik bedoel, het spookslot dat totaal onverwacht in één keer van de ene dag op de andere dag werd afgebroken. Ik ga er eventjes vanuit dat het bij Fata Morgana zo vaar niet gelopen. Hè?
Trouwens, bij Spooksels heb je geen traantje gelaten. Zou je dat bij Fata Morgana wel doen?
Mochten morgen beslissen om het gewoon af te breken, bedoel je?
Ja.
Ja. Wow. Dan zou ik wel het gevoel hebben dat er ergens geraakt wordt aan iets wat mij heel erg dierbaar is, ja.
Mm-hmm.
Ja, dat wel. Mm-hmm.
Koop je dan rap die winkel nog leeg met al die
maar het parfum? Dat is allemaal brol, hè.
Nee, ik bedoel al die parfum, om toch de geur te hebben van de attractie.
Dat is nep allemaal. Nee. Dat gaan we niet doen. Ik zou het wel heel fijn vinden mochten ze dan weer wat souvenirs uitbrengen, zoals bijvoorbeeld zo'n boek. Dan gaan we wel weer ergens 3 uur in de rij gaan staan en mensen tegen de grond gooien.
Weet je wat fijn
om zo'n
zou zijn?
Boek te pakken te krijgen. Maar,
weet je wat echt fijn zou zijn? Als je bij jou je toilet open doet en die tijger daar ineens uitkomt.
mensen gaan denken dat ik zo'n heel gethematiseerd huis heb.
Dat is absoluut niet.
Maar ik zijn amper pretpak dingen bij mijn thuis te vinden. Maar eventjes een stap terug. Kijk, ik vind... En ik vind dat is niet eens een mening, dat is ook een feit. Verandering is nodig in pretparken. Ik heb het niet alleen over onderhoud, dat uiteraard... Maar ik heb het echt over verandering. Attracties hebben niet het eeuwige leven, want wat ooit populair was, is dat soms nu niet meer. En een attractie die misschien ooit uniek was voor een bepaald park, is dat niet meer, omdat intussen die attractie in heel veel andere parken ook is neergezet. Maar daar gaat dit niet over. Het gaat over het behoud van een bestaande attractie, Fata Morgana. Maar ik ga er dus voor de goede orde van uit dat ze die niet weg zullen halen. Maar dat ze die willen aanpassen om die weer 30, 40 jaar mee te kunnen laten gaan. Fata Morgana is over 2 jaar 40 jaar oud. En ik heb zelf dus nooit een Efteling meegemaakt zonder Fata Morgana. Maar ik geloof aan de andere kant wel dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Ja, het is een gebouw van baksteen en cement. Maar het is wel een gebouw waar al 40 jaar water doorheen loopt. Ik kan me voorstellen dat zo'n vochtigheid, en dat is iets helemaal anders dan bijvoorbeeld het spookslot, dat zo'n vochtigheid wel iets doet aan een gebouw, aan decors die vaak uit hout gemaakt zijn. En daarnaast heeft de tijd ook niet stilgestaan. Ik ben net terug uit Walt Disney World. Als je dan terugkeert en Fata Morgana doet, ja, dan komen die bewegende poppen echt als verouderd over. Er zit een houterigheid en een stugheid in de bewegingen van de animatronics van Fata Morgana. Ze zijn uitermate beperkt. En terwijl het dus in de jaren 80 voor de mensen die Fata Morgana voor het eerst bezochten, het ongetwijfeld super spectaculair was om een soort van hoogtechnologische robot te zien bewegen, hebben mensen nu wel meer en beter gezien, online of in het echt. En dus denk ik echt wel dat die animatronics bij Fata Morgana een serieuze update kunnen gebruiken. Hou er ook rekening mee dat iets van altijd is geweest. Hè? De eerste langnek zag er belachelijk amateuristisch uit. En zelfs Piek heeft die nog aangepast en later ook Ton van de Ven. Voor mensen in de jaren 50 zal die eerste langnek ongetwijfeld heel spectaculair geweest zijn. Anders zou de Efteling nooit zo'n succes kunnen geworden zijn. Maar je moet daar eens foto's van opzoeken. Daar komt zelfs een fout Duits sprookjespark vandaag echt niet meer mee weg, hoor.
En zo zijn er veel.
En zo zijn er heel veel. Het publiek leeft in een veranderende wereld. En eigenlijk wil je dan mensen, als ze naar de Efteling komen, zeggen van dat ziet er hier nog net zo uit als in mijn herinneringen. Dus de Efteling moet het opnemen tegen die herinneringen. En je weet hoe dat gaat in mijn herinneringen. De tijd die veilt er de scherpe hoekjes vanaf, veegt de ergste vlekken weg. En vaak herinneren we ons de goede oude tijd dus beter dan dat die in werkelijkheid was. Dus die oma die in de jaren 50 nog in de Efteling is geweest en nu langnek ziet, daar moet die huidige langnek die opgepoetste herinneringen evenaren of zelfs overtreffen. Hè. Je moet er goed onderhouden uitzien, maar niet verouderd. En daarom is langnek sinds 1952 al 6 keer van uiterlijk veranderd. En hetzelfde geldt voor de hele Efteling. Het is geen museum, onze herinneringen zijn het museum. En als we die confronteren met de werkelijkheid, mag die niet suf en verouderd en niet meer van deze tijd overkomen, zelfs niet in een nostalgisch park als de Efteling. En dat betekent dus ook dat een attractie als Fata Morgana moet durven meegaan met de tijd. En daar is overigens ook een hele goede andere reden voor, hè? Kijk, we hadden de vorige keer nog samen over het feit dat we graag naar YouTube-video's keken van Amerikanen die naar de Efteling kwamen. Die zijn leuk om een aantal redenen, maar 1 daarvan is ongetwijfeld. Dat zijn doorgaans volwassen mensen die voor het eerst in hun leven in de Efteling komen. Daar heb je er bij ons in Vlaanderen en Nederland eigenlijk weinig of geen van. En je vindt dan ook weinig Nederlandstalige YouTube-filmpjes van mensen die er voor het eerst zijn. Je ziet Bart Baan, je ziet Niels Kooijman, maar mensen die voor het eerst op volwassen leeftijd naar de Efteling gaan en er over hun meningen vertellen, dat heb je bijna niet. Maar elke dag is dat wel een beleving van een deel van de bezoekers van de Efteling. Zij gaan voor het eerst naar de Efteling en ontdekken er alles alsof het nieuw is. En dat wil dus zeggen, alles voor hen is even nieuw. Een bezoeker die nooit eerder naar de Efteling kwam, weet niet of Joris en de Draak ouder is dan de Baron of andersom. Of Symbolica ouder is dan Droomvlucht of andersom. Al die attracties, ook Fata Morgana, die presenteren zich voor die bezoeker op die dag eigenlijk voor het eerst allemaal als even nieuw. En in tegenstelling tot muziek of films of boeken dragen attracties geen bouwjaar mee of openingsjaren. Op Netflix en Spotify staat netjes onder elke film en elk album het jaar waarin ze uitkwamen. En het jaar van publicatie komt in een boek doorgaans eerder dan de eerste zin van het eerste hoofdstuk. We kunnen films en boeken en series en games en muziek dus altijd in hun tijd plaatsen. Maar dat is zelden het geval in parken. Voor een nieuwe bezoeker is een goed onderhouden oude attractie eigenlijk even oud als de laatste nieuwe. Maar goed, de tijd staat niet stil. Ik denk niet dat Fata Morgana vandaag nog zou worden gebouwd met dat bijvoorbeeld enorm steriele, bijna klinische stenen plein ervoor. Daar zou een paleistuin met veel groene waterpartijen komen, denk ik. En de wachtrijen onder dat afdak, dat zou de Efteling vandaag nooit meer doen op die manier. En dat weinige betoverende station met dat witte licht en die lichtinval van buitenaf, daar zou meer showverlichting in komen. Ook al zijn er in bijna 40 jaar een aantal veranderingen geweest qua licht en kledij en geluid en zelfs enkele effecten, toch ligt Fata Morgana er vandaag nog grotendeels bij als in 1986. En dat geldt eigenlijk ook voor wat er te zien is. In een wereld waarin een Oosterse cultuur wordt uitgebeeld met een minimale aanwezigheid van vrouwen. En als ze er zijn, zijn buikdanseressen en haremdames. Een wereld met slavernij en martelingen. Een wereld waarbij mannen naar je schieten, een kanon afvuren, een leeuw op je loslaten. Dat is geen fraai en zeker ook geen modern beeld van de moslimwereld. Maar terwijl die voor veel mensen in 1986 echt een betoverende wereld was van duizend en nacht, zijn die mensen ondertussen in pakweg 40 jaar nu onze buren, onze collega's, onze vrienden. Ze zitten bij onze kinderen in de klas, ze zitten in het bestuur van onze steden, ze doen wetenschap op onze universiteiten, ze maken de muziek waar onze jongeren naar luisteren. En ja, dat betekent dat een en ander gaat veranderen. Die veranderingen zullen groter zijn dan die in Droomvlucht of in Carnavalfestival. Wat ik trouwens nog altijd niet goed kan begrijpen, dat bij die laatste refurb de Europese landen zo uniform wit gebleven zijn. Dat wereldbeeld in Carnavalfestival was toen al vele decennia echt niet meer van deze tijd. En ik denk dus dat het belangrijk is dat Efteling daar de tijd voor neemt om dat goed te doen. Om de essentie te bewaren voor het nageslacht. Maar de attractie niet alleen technisch, maar ook maatschappelijk weer voor 30, 40 jaar relevant te houden. En als dat zou kunnen, dan zou ik het niet erg vinden mocht de ride daarvoor een jaar of meer dicht moeten. Fata Morgana moet altijd in de Efteling blijven. Behoud het gebouw, het zij door herbouw of restauratie, behoud de attractie, behoud de muziek, absoluut behoud de muziek, behoud de essentiële elementen. Maar voor mij, en ik ben de grootste Fata Morgana-fan die er is, hè, mag voor de rest, al de rest heroverwogen worden. Dat steriele plein, die saaie wachtrij, dat weinig betoverde station, die verouderde animatronics. Maar vooral een aantal uitbeeldingen van de cultuur die nu ook de ons is geworden en die echt niet meer kunnen zonder de wetenschap van de tijd waaruit ze zijn gekomen.
Wat zeg je dan tegen de mensen die vertellen van ja, op die manier kan je eigenlijk wel alles gaan veranderen?
Ja, alles verandert, hè, Jelle?
Ja, behalve het attractieaanbod in Disneyland Parijs, hè?
Een mens heeft houvast nodig, hè? Maar nee, de Efteling heeft in de tijd dat ik er kom nog nooit zoveel bordjes en nog nooit zo weinig bomen gekend als nu. Alles verandert. Oud worden is accepteren dat alles verandert, dat mensen om je heen veranderen, dat de wereld verandert. En in veel gevallen is dat vooruitgang. Af en toe gaat het ook achteruitgang zijn. Maar daarmee om kunnen gaan, daarmee om leren gaan, is een belangrijk aspect van la condition humaine. Het verder mens worden. Hè. En wat mij betreft, ik vind Fata Morgana de mooiste attractie van Europa. De mooiste attractie van de Efteling. Ik hou zielsveel van Fata Morgana. Maar ondertussen zijn we op een punt gekomen dat ik vind dat de Efteling die echt eens onder handen mag nemen. Voor wat die waard is, mijn zegen hebben ze.
Nee, maar een attractie moet niet blijven bestaan om te blijven staan. Een attractie moet geen 40 jaar bestaan zonder aangepast te worden. En men heeft wel wat aanpassingen gedaan aan die attractie in de afgelopen jaren. Maar ik denk wel dat er inderdaad momenteel een wow-effect mist voor nieuwe mensen die voor de eerste keer naar die attractie gaan. En het is een nostalgische attractie. Een attractie die we ook nooit overslaan. Het is ook een attractie die we natuurlijk nooit in het begin van de dag doen. Maar het is een attractie die...
Nee, het is echt een attractie die gewoon ergens wil doen na de middag.
Voilà. Maar het is een attractie die altijd op de planning staat als we in de Efteling zijn. Dan mag je dan ook 10 minuten, kwartier, maar dat staat ook niet vaak langer dan dat. Maar dan mag je dan nog zelfs een half uur wachter staan. We gaan die toch doen. We gaan daar in die slechte wachtrij staan wachten. Maar het is wat je zegt, hè. Die attractie die mag een update krijgen en die mag nieuwe animatronics krijgen. Die mag op bepaalde plekken gerust een nieuwe verhaallijn krijgen. Rekening houdend met heel het verhaal wat je net hebt verteld. Maar ik denk vooral dat die moet behouden de sfeer waar dat die in zit. Mm-hmm. En de sfeer is, het is 1001 nacht. Je komt binnen en we voelen het meteen. Hè. Ik heb je net de geur boven gehaald als een argument. Maar het is wel een deel van die attractie. Mm-hmm. Het is een deel van de herinnering aan Fata Morgana. Veel harder dan die bijvoorbeeld bij Droomvlucht zit bij mij. Die geur wel in mijn herinnering. Als je daar die eerste jungle scène invaart. Het zijn herinneringen die wel bijblijven. Ik denk dat Efteling goed op zoek moet gaan naar welke herinneringen moeten neerblijven, welke herinneringen komen we niet aan, wat is nostalgie, wat is nodig aan de attractie, wat maakt die attractie. En goed moet nadenken aan wat kunnen we aanpassen, waar kunnen we modernisering inbrengen en waar kunnen we bijvoorbeeld een geweldige wow animatronic met los de nieuwste, met alle nieuwe effecten inzetten, die dat een beetje het shamaan-effect heeft voor Fata Morgana en voor de Efteling.
Arjen van Putten stelt ons de vraag: welke pretparkmuziek is ondergewaardeerd? Ik ga het eerst even aan jou vragen. Bobby Aland is jouw thuispark. Bobby Aland heeft de afgelopen maanden heel veel muziek uit het park online gezet.
Bobby Aland.
Niet alleen dat liedje, maar ook van muziek van Land of Legends. En
ze komen met een Halloween-nummer nu.
Oh ja?
Ja, het stond in het persbericht dat ze hebben verstuurd dat dezelfde Jeremy, die ook het Bobby Aland lied, dit is Halloween nummer heeft.
Je hebt er
gemaakt.
Al veel naar geluisterd waarschijnlijk.
Het is nog niet uit, dus ik heb het nog niet gehoord.
Nee, ik heb het over dat eerste liedje.
Nee, dat heeft wel eventjes opgestaan. En het is vooral heel vaak voorbij gekomen op mijn Instagram en sociale media. Heel vaak voorbij gekomen.
Heb je een bepaalde muziek van pretparken waar je zegt van ik luister daar vaak naar, maar andere mensen gaan daar weinig naar luisteren? Ik bedoel, je moet niet afkomen met Euromir uit Europa Park. We weten dat dat een topper is van een nummer wat pretparkliefhebbers
zoals zijn. Ja, of Disco zijn in Chiapas, die natuurlijk ook altijd...
Maar dat zijn de bekende nummers.
Dat zijn geen ondergewaardeerde nummers. Hè? Nee, dat is eigenlijk... Er is geen nummer waarvan ik zou zeggen dat is een ondergewaardeerd nummer. Ik denk dat wat wel ondergewaardeerd wordt, is dat die muziek die in pretparken draait, hoe hard het opvalt, en we hebben het hier in de podcast nog eens over gehad, toen dat in Bellewaerde waren, en dat daar gewoon popmuziek aan het spelen was in themagebieden. Mm-hmm. Waarbij wij zeiden van, hier mist het.
Juist, was overigens voor Amazonia echt speciaal muziek hebben laten componeren. Hoor. Maar stapsgewijs gaat dat waarschijnlijk ook in Bellewaerde weer uit.
Maar ik wil dus zeggen van, misschien onderwaarderen we gewoon het feit dat er pretparkmuziek is. Is parkmuziek en vooral die je op de lanen speelt en zoals in de Efteling en in Disneyland op de achtergrond speelt als je daar gewoon rondwandelt, is dat gewoon eigenlijk ondergewaardeerd, het feit dat daar is. Want het is niet iets... De gemiddelde achtergrondmuziek ken ik niet.
Ken jij de muziek? Bobby Aland heeft die onlangs online gezet van het inkomstplein, dus het ingangsplein. Ik heb daarna zitten luisteren en ik met de hand op mijn hart, ik heb die muziek nog nooit in dat park gehoord. Kende jij die muziek?
Er speelt geen popmuziek meer. Ik weet de tijd dat daar popmuziek speelde, dat ik zoiets had van, dat hoort hier niet. En nu dat daar gewoon toch gewone achtergrondmuziek speelt, dat verdwijnt in de achtergrond. En dat mag ook. Het is gewoon ondergewaardeerd dat parken de moeite doen om daar muziek voor te componeren.
Ik ga proberen gewoon de vraag te beantwoorden met één track die ik echt heel goed vind. Die staat ook op Spotify. Ik werk graag met rustige muziek. En daar heb ik een heleboel veel muziek en klassieke muziek en jazzmuziek voor in mijn playlist zitten. Maar een pretparknummertje waar ik graag op repeat ook op kan werken, dat is de muziek van Kolja Erdman voor het Mergenwald in Europa Park.
Ah, ja.
Dat is een nummertje waar denk ik weinig pretparkliefhebbers aan zullen denken van, dat is bekende pretparkmuziek. Ik denk dat de meeste mensen toch niet kennen. Maar ik vind dat hele mooie, hele rustgevende en hele passende muziek bij dat Mergenwald in Europa Park.
Ja. Ja, ik denk dat ik het... Ik kan het niet voor de geest halen, maar ik heb het sowieso al eens gehoord. Ja. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik het heb gehoord omdat jij het ooit al hebt opgericht in de auto.
Ik vind dat eigenlijk een fantastisch stuk muziek, eerlijk gezegd.
We kregen de vraag van Niels Borgonjon. Wat vinden jullie van de geruchten van onder andere een Flying Theater in Plopsaland? Erwin, ik moet echt vaker de geruchtenmolen volgen terug. Hè. Een kind krijgen, daar zorgt er echt voor dat je de geruchten niet meer
krijgt. Ja. Ik kan je garanderen, het ziet er nu echt naar uit dat eindelijk na zoveel jaar er echt een Soarin-attractie in Flying Theater in Plopsaland gaat komen. Voor alle duidelijkheid, Steve van der Kerkhof, toen hij nog directeur was bij Plopsaland, heeft dat ooit zelfs aangekondigd, hè, dat ze daarmee bezig waren met dat onderzoeken. En ik denk dat wij in Ochtend in Pretparkland waarschijnlijk ondertussen 3 of 4 podcasts gemaakt hebben, waar dat we het hebben over wat zien wij graag komen in Plopsaland. En dat we altijd zeggen van Flying Theaters. Dat is iets wat, gezien de media-achtergrond van Studio 100, maar tegelijkertijd het ontbreken van echt grote familieattracties voor de hele familie, een uitstekende toevoeging zou zijn. En uit alle geruchten die we horen, is op dit moment Plopsaland echt aan het onderhandelen. En komt er ergens in 2026 of 2027 een Flying Theater op het dorpsplein van Plopsaland. Die plaats kan nog veranderen, het jaartal kan nog veranderen, maar volgens alle indicaties die nu horen, is daar op kantoor afgeklopt van de volgende grote nieuwe attractie in Plopsaland moet een Flying Theater worden. En dat is op zich wel bijzonder, want in België hebben we er nog geen. Hè?
Je zegt op het dorpsplein. Waar is er nog plaats?
Ja, ik kan daar niet al te veel over zeggen, maar het grote gerucht gaat dat het café waar FC de Kampioenen nu is ondergebracht, daarnaast Panoswinkel, daarnaast het verkeersplein, dat die allemaal afgebroken worden en dat daar een Flying Theater attractie
is. Dat is eigenlijk een jammerlijke plek. Allee, ik snap het in het opzicht van het park, dat je een groot gebouw plaatst waar al grote gebouwen zijn daar. Maar als we gaan kijken naar het park, dan ligt dat eigenlijk dat ligt in een dorpskern. Dat ligt in de kern van dat dorp. En daar liggen gewoon huizen naast. En die liggen vooral daar aan de kant van Big & Betsy en de Samson & Gert-zone of Samson & Marie-zone nu. Ik zou daar eerder denken dat daar een grote hal moet geplaatst worden om het geluid te
Het is niet logisch dat
zo.
Je zo'n attractie ergens in het midden van je park hebt. Je moet die ook op veel meer manieren thematiseren dan wanneer die...
Dat is echt het centraal park. Want vroeger kon je daar aan de achterkant nog niet echt naar kijken, maar nu zit je daar aan de achterkant meteen al op de Ride to Happiness.
Ja, het idee dat ik hoorde uit de wandelgangen is dat er nagedacht wordt om eventueel die attractie ook open te stellen voor toeristen aan de zee die niet naar Plopsland komen. Maar dat je eigenlijk gewoon op dat moment kunt zeggen van we verkopen die attractie als een soort van losse toeristische attractie. Zoals bijvoorbeeld ook This is Holland, dat losse toeristische attractie is. En dan weet je die natuurlijk wel heel centraal hebben buiten de openingsuren van je park.
Maar ook daar is
dat die hoeven trouwens in de Big & Betsy zone dat het beschermd is dat ze die niet zomaar kunnen afbreken.
Maar ook daar is die locatie raar, want je kan daar geen aparte ingang naar de buitenwereld toe plaatsen. Hè?
Die is er op dit moment nog niet, maar goed, wat niet is, kan nog komen. Hè?
Maar je zit daar aan de binnenkant van het park. Hè? Je wordt helemaal omringd door het park op die locatie. Ik vind het een rare locatie, maar goed, het is een gerucht. Het is
een gerucht, hoor. Ik bedoel, het is absoluut niet zeker.
En is het al geweten wat voor een film dat het gaat zijn?
Nee, in Ochtend en Pretparkland hebben we nog gesuggereerd dat het een heel tof idee zou zijn. Mocht men echt een soort van flying over of soaring over Belgium of Flanders doen. Dat zou het eigenlijk wel interessant maken, ook voor toeristen. En dan zou je eigenlijk ook een vliegend figuurtje als ik zeg maar een Maya de Bij of een Megamindy aan kunnen koppelen. Anderzijds zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van we gaan een volledig geanimeerde film gaan maken. Het nadeel als je een volledig animatiefilm zou maken waarbij ik zeg maar je door de wereld van Maya de Bij zou vliegen of zo. Dan wordt het natuurlijk wel net iets kinderlijker en dat maakt de aantrekkingskracht denk ik voor de hele familie een stuk minder groot. Ik denk dat het verstandiger is om die attractie op een iets ouder punt in te gaan zetten. En dus met andere woorden voor livebeelden te zorgen. En ik kan me heel goed voorstellen, gezien het type en wat daar mogelijk is, dat een vlucht over Vlaanderen bijvoorbeeld een fantastisch mooi onderwerp zou kunnen zijn voor zo'n attractie. Maar opnieuw, daar weet ik echt niks van. Ik ben nu echt aan het fantaseren. Hè?
Het gaat wel weer een helse wachtrij hebben. Hè? Want ik zie Plopsland geen twee van die theaters bouwen. Dus het gaat één theater zijn. En we weten allemaal wat de throughput is van die attractie. Hè?
Ik hoop in elk geval dat als Plopsland dit bouwt, dat men ook eens gaat kijken in bijvoorbeeld een Voletarium of zo, hoe je daar een mooie wachtrij van bouwt. Want als er één ding is dat Plopsland soms lastig mee heeft, is het echt bouwen van mooie wachtrijen die fijn zijn om lange tijd in te wachten. Als dit een attractie wordt waar er lang voor gewacht moet worden, dan wil je ook een attractie hebben die niet alleen thematisch mooi is, maar die ook qua beleving de moeite waard is om lange tijd in te wachten.
Nee, oké, goed, fijn. Ik ben benieuwd en ik hoop dat ze dan toch meer dan één plaats, ik denk dat in Europa Park er ook twee zijn, hè, als ik me niet vergis.
Klopt,
Dus ik hoop het dan toch.
Dat is een interessant vraag. Dieter Dijk vroeg van, wat vinden jullie van de manier waarop Phantasialand op dit moment met tickets omgaat zonder abonnementen? Het is het enige park waar ik het afgelopen zomer echt super druk heb meegemaakt.
Mm-hmm. Dus Phantasialand heeft nog altijd geen abonnementen?
Nee.
Nee. Ja goed, voor pretparkfans is dat niet leuk. Laten we daar gewoon eerlijk in zijn. Hè. Ik heb het net verteld, ik koop een abonnement voor Bobbejaanland voor nog niet de prijs van 2 of 3 ticketten. Dat is een deal voor een pretpark van dat tof is. Hè. En Phantasialand blijft zo op die manier voor de buurtbewoners. Want laten we eerlijk zijn, ik denk niet dat heel veel Belgen of Nederlanders echt een abonnement op Phantasialand hadden. Maar het zet je park wel op een bepaald niveau, denk ik. Want iedereen die daar is, heeft wel gewoon de toegangsprijs. Phantasialand is ook een park dat niet echt met kortingen, een beetje.
Toch wel, hoor.
Toch wel, ze schieten wel wat kortingen. Ze gaan vooral korting geven op rustige dagen. Hè. Dat is vooral wat ze doen.
Dat is echt zo surge pricing.
Ja, zoals je zelf zegt. Ik heb ook niet het gevoel gehad, als ik af en toe eens keek op die wachtlijstenwebsites, niet het gevoel gehad dat het rustig was in Phantasialand deze zomer.
Ik vind Phantasialand eigenlijk best een moedig park al bij al. Terwijl je overal ziet dat er parken zijn die proberen het aantal abonnementhouders te beperken, door abonnementen duurder te maken, met meer blokdagen, met ingewikkelde reserveringssysteem, of gewoon door een maximaal aantal abonnementen te verkopen, pakt Phantasialand dat eigenlijk anders aan. Ze hebben hun abonnementen gewoon van de ene op de andere dag afgeschaft. Op zich, als je daarover gaat nadenken, niet geheel onlogisch. Hè? Het park heeft een bijzonder kleine footprint en bovendien is de bewandelbare oppervlakte ook nog eens heel klein. Hè? Door de heel veel groots opgezette themagebieden, enkele enorme attractiehallen en een beschermde meer. Dus je kunt, ook al is het park al klein, je kunt zelfs niet eens overal lopen natuurlijk. Hè? En omdat ze dus voorlopig niet buiten de grenzen van het park mogen uitbreiden, betekent elke toevoeging dus dat er minder plaats is voor bezoekers. Het park moet dus ontzettend gaan opletten En probeer dat elke bezoeker die er komt een zo groot mogelijke daily spend vertegenwoordigt. Met andere woorden, zoveel mogelijk geld uitgeeft. En daarom heeft het park ook 3 hotels. Dat lijkt enorm veel voor zo'n klein park als Fantasieland. Maar het betekent ook dat er elke dag 1500 bezoekers slapen, eten en dineren in dat park. Hè. En de andere parkgasten die worden door Fantasieland gelokt met een stormram aan sociale acties en campagnes via Facebook en Instagram en TikTok dag in en dag uit. En in het park plaatst men langs tal van paden en wegen tientallen uitgiftehokjes waar je voortdurend geconfronteerd wordt, meer dan in, denk ik, elk ander park, met de geur van wafels en ijs en churros en pizza's en friet en curryworst en crepes en loempia's en slushpuppies. Vooral en hoofdzakelijk om ja, die park in-park spending zo hoog mogelijk te maken. En ze komen er wel, voor alle duidelijkheid, in 2019, heb ik dus opgezocht, het laatste jaar dat ze abonnementen verkochten, waren er 2.050.000 bezoekers in het park. Vorig jaar, zonder ook maar één abonnementhouder, waren dat er 2.140.000. Met andere woorden, ze hebben geen bezoekers verloren in dat park. Hè? En hoewel dus Fantasieland veel kortingsacties doet, weet ik wel zeker dat de gemiddelde ticketprijs die al die mensen op een jaar betalen aanzienlijk hoger ligt dan wat de gemiddelde abonnementhouder vroeger per bezoek betaalde. Fantasieland, ja, krijgt vaak kritiek van liefhebbers. Maar ik geloof echt, wat pricing en ticketing betreft, want daar ging de vraag hier over, dat ze verdorie goed weten wat ze doen en waar ze mee bezig zijn.
Weet je wat het ook is? Fantasieland heeft op deze manier, en toont eigenlijk op deze manier aan als een echt luxe product. En het is ook de hotels die daarbij zijn, worden niet, het zijn geen goedkoop hotels. Het park is niet super duur, ook als je daar gaat eten en drinken, het is niet super duur, maar je voelt je wel altijd in een luxe product. Aan de andere kant heb je in België en in Nederland een heel veel parken die behoren tot een groep. Wat wil een groep? Een groep wil op heel korte tijd zoveel mogelijk geld verdienen. Zeker die investeringsgroepen.
Zeker, ja.
Als we dan die acties zien, want laat ons realistisch zijn, die actie die ik in Bobbejaanland heb gebruikt om mijn abonnement te kopen, die liep tegelijkertijd in Slagharen. Maar ook van Belantis, het Duitse park van dezelfde groep, kreeg ik de hele tijd mails met diezelfde acties over diezelfde percent.
Ook parken Schreeuwen Nidos, hè?
Allemaal ja. Parken Schreeuwen Nidos. Zou me niet verbazen, in Spanje hetzelfde hebben gedaan.
Of in Denemarken.
Voilà, dus die parken, we weten dat parken Schreeuwen Nidos op de verkoop staat, hè, dat parken Schreeuwen Nidos verkocht wil worden. Dus heel veel cash-inkomsten dit jaar maakt dat je het ook voor een hogere prijs kunt verkopen. Ik heb een vraag van Rutger. En Rutger vraagt, de Dubai-parken zijn volop in opmars. Zie je zelf al een reisplannen naar die regio?
Ik ben voorzichtig bezig met het plannen van een reis richting het oosten. En dan is het qua vliegtuigverbinding eigenlijk wel heel handig om naar Dubai te vliegen. En op dat moment, als je daar dan toch bent, dan kan dat voor mij misschien een excuus zijn om te zeggen van, ik zou er eigenlijk niet naartoe willen, maar dan kan ik ze toch eens meepikken. Snap je?
Ja, en de verhalen die terugkomen zijn wel altijd leuk, hè?
Ja, en misschien moet ik het gewoon ooit. Het spreekt me niet aan, het zegt me werkelijk niks, al die blokken dozen met attracties en die eigenlijk allemaal heel erg zieloos overkomen.
Al die lege blokken dozen. Want
ook al.
Er loopt niemand rond.
Maar het ziet er naar uit dat ik die in 2025 wel eens in het echt ga gaan bekijken. Dus ja, maar op weg naar een groter en beter resort.
Weet je waar ik vooral schrik voor heb? Dat ik dan de reis naar Dubai plan en dat je hoort van iedereen altijd, oh, daar is daar niemand in de parken, het is er altijd leeg.
En dat jij net op de allerdrukste dag,
de één dag daar ben, dat daar duizenden mensen rondlopen. Ja. Ik zie het zo voor me. Ja, ik daar dan zit te vloeken. En,
oh, verschrikkelijk.
Want de parken zijn niet goedkoop in Dubai. Zeker geen goedkope reis. Ik heb er al over nagedacht, maar ik zie mezelf niet in, maar dat heeft andere reden natuurlijk, persoonlijke reden, waar ik niet meteen naar het hele warme Dubai zal trekken. Mm-hmm. Met een baby is dat niet zo'n goed idee, denk ik. Misschien later wel. En ik denk wel dat ik mezelf aan een reis naar zien maken, maar ik heb geen plannen. Ja,
we hebben ook een heleboel rare vragen gekregen trouwens. We gaan die niet echt beantwoorden. Patrick Staal schreef ons, gaat Erwin ooit ASMR-filmpjes of audio opnemen?
Dan moet je wel even fluisteren.
Ja, ik weet het, maar we gaan dat niet doen. We kregen ook een vraag van Danny van der Wiel. Zou een Efteling café werken in Nederland? Ik vermoed dat hij daarmee bedoelt, zou een café gethematiseerd naar de Efteling ook werken buiten de Efteling, maar bijvoorbeeld in een stad als Rotterdam of Amsterdam? Ik weet dat niet, misschien. Als dat goed gedaan is.
Maar zou het echt pretpark van trekken? Want we hebben zo in België ook bijvoorbeeld een pretpark.
Ik denk niet dat de bedoeling is. Ik denk eerder dat de bedoeling is van een soort van brand awareness van de Efteling. Ah, op een toeristische locatie als Amsterdam te creëren. Waardoor eigenlijk het merk Efteling ook bekend wordt op die plek bij toeristen.
Ja, want je hebt In Aals bijvoorbeeld heb je een coasterbar.
Juist.
Waar je cocktails kan drinken die verschillende coasters hebben. Maar het is eigenlijk, volgens mij is dat een lokale stamcafé voor een aantal mensen.
In West-Vlaanderen heb je ergens ook een snackbar, maar je allemaal hamburgers hebt gethematiseerd naar coasters. Of genoemd naar coasters.
Misschien moeten we daar eens naartoe. Maar niets is zo goed als een goede tikibar, Erwin.
Niets is zo goed als een goede tikibar. En die hebben we onder andere in Gent, hè? De Drifter.
Van. Daar zijn we fan van.
Daar zijn we grote fan van. Misschien moeten we daar eens een podcast gaan opnemen, absoluut. Ja. Eline Bosman vroeg ons ooit, komt er ooit een ochtend in pretparklandreis? Ja, al die podcasts doen dat nu. Hè? Je kunt zo'n beetje met Jan en alle man op pretparkvakantie gaan.
Pretparkvakantie of gewone vakantie, want er zijn ook gewoon podcasts.
Oh, die huren gewoon ergens een huisje in de Ardennen en dan mogen mensen meegaan met ons of zo. Nee, dat gaan we niet doen.
Weet je wat ik wel een heel leuk evenement vond? En ik weet nu niet, pretparkreis, het is al moeilijk genoeg om met twee af te spreken. Dus laat staan dat we daar 50 mensen moeten aan toevoegen. En dat die allemaal nog moeten kunnen en dat het allemaal kan. Dus dat is al heel moeilijk. Maar een evenement organiseren waarbij we, zoals Team Talk 100 was, dat vond ik wel een toffe dag.
Zou je dat willen doen voor ochtend in pretparkland?
Misschien moeten we dat toch eens over.
Weet je wat ik nog zou zien zitten? Maar, en dan spreek ik over waarschijnlijk een heel klein gezelschap. Dat is een reis met gepassioneerde liefhebbers naar Walt Disney World, maar dan high scale. In een goed hotel, on property, wandelingen doen en ondertussen heel diepgaande filosofische discussies voeren over wat we zien en wat we beleven, over het ontwerp, et cetera. Een soort van
reis voor mensen die Euromillions hebben gewonnen.
Nee. Het zou wel een dure vakantie zijn. Je zou niet bij wijze van spreken voor een paar duizend euro gewoon naar Walt Disney World kunnen, maar een reis voor fijnproevers, zoiets.
Ja.
Dat zou ik nu nog zien zitten om te doen. Klein gezelschap, man of 10, 12. En vooral ook met iedereen die mee is, gezamenlijk goede discussies gaan voeren. Hè. Regelmatig een bar opzoeken en daar praten over alles wat we meemaken. Dat zou ik nog misschien wel zien zitten, maar dat is niet voor meteen.
Goed, dan hebben we nog de laatste vraag, Erwin. En daarmee gaan we afsluiten. Sorry weer alweer voor iedereen die vragen heeft gesteld. Ja, die maar we niet
bedankt
beantwoord.
Voor iedereen die vragen heeft gesteld.
Het waren er echt weer heel veel. Juist. Dus we hebben nog een vraag van Jintro. En nu hebben we er wel heel veel beantwoord, denk ik.
Toch wel een aantal meer. Voilà.
Ja. Nog een vraag van Jintro 1987. Waarom heeft Disney de dingen op D23 aangekondigd die ze hebben aangekondigd en waarom blijft het zo stil op het gebied van zaken waar Disney fans echt zitten op te wachten, zoals de terugkeer van De La Terre à la Lune of een opknaarbeurt voor Journey into Imagination? Dat is stiekem wel een paar meer vragen dan één, Erwin.
Dat zijn een heleboel vragen in één eigenlijk. Ja, absoluut. Dus het idee is van waarom heeft Disney de dingen op D23 aangekondigd die ze hebben aangekondigd en waarom bepaalde andere dingen niet, zoals De La Terre à la Lune. Wat Jintro 1987 daarmee wil zeggen is ooit was Space Mountain in Disneyland Parijs, gethematiseerd naar een boek van Jules Verne, De La Terre à la Lune, From the Earth to the Moon, wordt algemeen beschouwd als de beste versie van Space Mountain. En heel veel liefhebbers willen echt ooit dat die maan terugkeert. Deze versie van de attractie terugkeert. Waarom brengt Disney dat is niet op een D23?
Ja, we hebben net wel gezegd dat nostalgie vreemde dingen met mensen doen.
Ja, ik ben daar absoluut.
Dus de muziek was goed. Laten we daar gewoon even heel eerlijk over zijn. De muziek was heel
ook
goed.
Echt dat
en
de
niet ondergewaardeerd.
Ik geloof ook echt dat de meeste mensen die zich De La Terre à la Lune herinneren, inclusief ikzelf, zich het beter herinneren dan dat het in de werkelijkheid was.
Maar de muziek was goed.
De muziek was goed, absoluut. Hoe gaan we dit beantwoorden? Het klopt dat Disney een selectie heeft gebracht van lopende projecten. Ze hebben bijvoorbeeld verteld over de aanpassingen in Test Track, maar ze hebben bijvoorbeeld niks gezegd over die nieuwe Villains Show die volgend jaar in Disney's Hollywood Studios komt. Die kwam ineens vorige week als een soort van duveltje uit een doosje op de Disney Parks blog tevoorschijn. Uit wat ik heb begrepen wordt die Villains Show trouwens grotendeels extern gemaakt, of door externen die er worden voor ingehuurd. Iets wat Disney dus wel vaker doet voor entertainment. Denk maar aan Mickey and the Magician in Parijs. En uit een Instagram-post van een van de creators begreep ik dus dat de contracten voor die show echt pas zijn ondertekend na D23. Dat was dus de reden waarom die Villains Show niet op D23 zat. Dat kan een onderhandelingstactiek geweest zijn van Disney. Als je als partner weet dat D23 eraan komt en Disney dus een dwingende eigen deadline heeft, dan sta je als onderhandelaar natuurlijk sterker in je schoenen om meer te vragen voor je contract. Door die deadline te negeren en te laten zien dat die show echt niet zo belangrijk voor hen is, kan Disney die deal dan weer in zijn voordeel beslechten natuurlijk. Hè? Dat soort dingen kom je pas uiteraard vaak veel later te weten. Er was afgelopen weekend in de New York Times een fantastisch artikel van James B. Stewart, de auteur van Disney War, over de troonsopvolging van CEO Bob Iger door Bob Chapek. Met echt een geweldig kijkje achter de schermen op basis van tientallen confidentiële bronnen die dicht bij die gebeurtenissen stonden. Dat is echt een aanrader. En pas nu kom je dus eigenlijk te weten hoe competitief en kleinzerig ook die race om Iger op te volgen geweest is. En hoe onderdanig en hoe manipulatief zijn potentiële opvolgers zich in de maanden voor die beslissing opstelden. Ik geloof ook eigenlijk dat iets gelijkaardigs de aankondiging van D23 dit jaar heeft bepaald. Kijk, eigenlijk... Intern zijn er op dit moment 4 mensen in de race om Bob Iger op te volgen aan het einde van 2026. Dat zijn Dana Walden, dat is de huidige baas van televisie en Disney Plus bij Disney. Alan Berkman, dat is de huidige baas van de filmafdeling van Disney. Jim Pitaro, dat is de baas van sport bij Disney en ESPN. En Josh D'Amaro, dat is de baas van Disney Experience, waar dus de park en de cruise lines onder vallen. En volgens insiders is Dana Walden, dus de baas van de tv-afdeling van Disney, op dit moment de grote favoriet van Iger. Voor alle duidelijkheid, het is niet Iger die beslissing gaat nemen, het is Iger en de raad van bestuur.
Mm-hmm.
Nu, waarom zeg ik en zeggen ook anderen dat wat op D23 allemaal aangekondigd is, voor een groot stuk te maken heeft met wie... Iger hoopt op te volgen, dan zie je bijvoorbeeld, als je kijkt naar wat Walden en Berkman hebben aangekondigd rond films en tv-series, dat alle risicovolle projecten die ze hebben aangekondigd voor eind dit jaar of begin volgend jaar zijn ingeroosterd. Dus de films die misschien gaan floppen of waar dat moeilijk van te voorspellen is, denk maar aan de Lion King prequel Mufasa, denk maar aan de Pixar sci-fi film Elio, denk maar aan die creepy live-action Snow White die is aangekondigd, of die live-action Lilo en Stitch. Terwijl vanaf najaar 2025 en in 2026, het moment waarop dus Iger en de board of directors die opvolger gaat moeten aankondigen, echt alleen maar grote kleppers in de zalen komen waarvan je nu al weet dat dat grote successen zullen zijn. Hè? Zootopia 2, Avatar 3, de nieuwe Avengers, de eerste Star Wars film in 6 jaar, de nieuwe Spider-Man, Toy Story 5, het houdt maar niet op. Alle insiders zeggen dat dit dus met opzet is. Het is in het belang van Berkman, van Disney Entertainment, dus dat net in de maanden dat de nieuwe CEO gekozen wordt, dat die hit na hit kunnen scoren. En hetzelfde heeft ook Josh D'Amaro gedaan. Hij wil kunnen laten zien in 2026 dat hij attracties kan bouwen. En daarom heeft hij dus nu gekozen om prioriteit te geven aan projecten die andere attracties vervangen en dus eigenlijk heel snel kunnen worden opgestart. Vergunningen, bodemonderzoek, nutsvoorzieningen aanleggen, dat kost veel voorbereiding, dus veel tijd. Als je Magic Kingdom of Disney's Animal Kingdom of Disney's Hollywood Studios gaat uitbreiden buiten de bestaande parkgrenzen, gaat dat veel langer duren voor er spades in de grond kunnen dan wanneer je eerst bestaande gebieden en attracties gaat afbreken en meteen kunt beginnen met opbouwen. En ik denk echt dat dat de reden is waarom we de Rivers of America zien sneuvelen nu. Van alle plekken in en rond het Magic Kingdom kun je gewoon daar het snelst beginnen met werken. En de Maro wil de raad van bestuur laten zien dat er overal werven zijn in 2026 en dat zijn werken opschieten. Ik denk echt dat de attracties die we nu zien sneuvelen, hè, een slachtoffer zijn van de CEO-race die daar achter de schermen gevoerd wordt. En terwijl ik eigenlijk niet denk dat Josh D'Amaro superveel kans maakt, was zijn D23-presentatie echt maar bedoeld voor één persoon in het publiek. Bob Iger, zijn baas. Nog twee dingen. We hebben het altijd over D23, maar we zien vaak over het hoofd dat er dus nog een D23-expo op komst is later in november in Sao Paulo in Brazilië, de eerste in Zuid-Amerika. En ook daar moet Disney straks iets hebben om mee uit te pakken, omdat vooral Walt Disney World erg belangrijk is voor de Braziliaanse markt, belangrijker dan Disneyland in Anaheim. En ik verwacht dus ook dat we in november nog wat nieuwigheden, of op zijn minst aanvullingen op de bestaande nieuwigheden, op die D23 zullen te weten komen.
En waarom dan geen terugkeer naar de La Terre de la Lune, zoals de vrager ons stelde?
Ja, ik heb er ook over zitten nadenken. Vroeger hadden we een reeks hier in Ochtend in Pretparkland, en die heette Wat is de kans dat...
Misschien moeten we iets terughalen.
We gaan
wat een leuk liedje.
Ja. We gaan iets terughalen binnenkort. En wat deden we toen? We maakten voorspellingen over stellingen over de toekomst van parken. We zeiden van, wat is de kans dat iets gaat gebeuren tegen een bepaald moment in de tijd? En daar plakten we dan een bepaald percentage op. Binnenkort gaan we eens alle stellingen die we in oudere afleveringen hebben gedaan, die zijn soms, sommige van die afleveringen zijn echt al 5, 6, 7 jaar geleden, vergelijken met wat het nu is. Of ja. Hoe vaak de parken het fout hebben gedaan en hoe vaak ze precies gedaan hebben wat wij gezegd hadden dat ze moesten doen.
En gaan we daar dan statistiek op zetten. Het park dat wint, krijgt een beker.
Voilà, absoluut. Maar kijk, laat mij een voorspelling maken. De La Terre à la Lune keert nooit nog ever terug naar Space Mountain in Disneyland Parijs. De Walt Disney Company nu is een fundamenteel ander bedrijf in 2024 dan dat het was in 1995. Het Disney uit die tijd, hè. dat was het bedrijf dat ooit mijn interesse aangewakkerd heeft met projecten als Tower of Terror, Animal Kingdom, Indiana Jones, Tokyo Disney Sea en dus ook Space Mountain, de La Terre à la Lune. Disney is nog altijd een interessant bedrijf om te volgen, maar mij als fan uit de jaren 90, die ook zowel Walt Disney World als Disneyland Parijs voor het eerst in de jaren 90 bezocht, is die liefde wel een beetje over. Ik ben verliefd geworden op iemand die vervolgens heel anders evolueerde dan ik had gehoopt. En gelukkig is er genoeg over van datgene wat onze honeymoon zo geweldig maakt. Maar nu die honeymoon zo ver achter ons ligt, ergert mij ook steeds vaker aan de kantjes die ik niet zo geweldig vind.
Zit er nu echt sleur in je relatie met Disney? Is dat
ja,
wat
er
je vertelt?
Er zit sleur op mijn relatie met Disney. De Disney die ooit de La Terre à la Lune maakte, daar wilde ik bergen mee beklimmen en zeeën voor bevaren. De Disney van nu, die van Tiana's Bayou Adventure, van Frozen naar Frozen attractie, goh. Die is nog altijd leuk voor een vakantie, maar ik kan intussen maar niet laten om regelmatig overspelig te lonken naar elke Dons Macabre, Rookburg, Celestial Park en zelfs af en toe te gaan fantaseren bij de Japanse schoonzus met haar Fantasy Springs. There's no way dat ik het huidige door IP geobsedeerde Disney Space Mountain in Parijs ooit zie herthematiseren naar een thema waarvan ze de rechten niet zelf bezitten. Ik zie ze wel terugkeren naar een soort van vanille Space Mountain à la Mission 2, maar nooit, never nog naar de La Terre à la Lune.
Ik hoor jou precies zeggen dat je geen fan meer bent van Disney, maar er zijn toch nog heel veel Disney-fans?
Zeker, absoluut. En ze doen ook nog heel veel dingen goed, in vooral duidelijkheid. Technologisch staan ze absoluut aan de top. Hè. Kijk maar naar Guardians of the Galaxy en Epcot of naar een animatronics overal. Ze bouwen nog steeds architecturaal imposante gebouwen. Denk maar aan Tron. En je kunt in weinig parken verfijnder eten of beter overnachten dan in Walt Disney World. Maar inhoudelijk is het ja, een beetje een lui bedrijf geworden. Hè? Dat voor nieuwe rides hoofdzakelijk een graai doet in de grootste succes uit hun films. Iedere keer weer de laatste tijd. Hè? Een Imagineer moet eigenlijk amper nog ooit een nieuwe wereld met nieuwe personages verzinnen. Imagineers zijn een soort van vertalers van de virtuele werelden die ooit door Disney Entertainment zijn bedacht. Naar hoe die plaatsen en decors er als 3D-wereld in de parken zouden kunnen uitzien. Hè? Imagineering is een door Walt Disney bedachte term. Een samenstelling van imagine or imagination en engineering. Maar dat imagine, imagination gedeelte van dat werk, dat wordt meer dan ooit gedaan door de film- en animatiestudio's.
Mm-hmm.
Het zijn eerder transformationeers geworden in plaats van imagineers. Ze transformen, ze veranderen de style guides van brands uit de Disney-catalogus naar tastbare, bouwbare, beleefbare producten. Ze maken doorslagjes van films die ze telkens in een soort van schabloontje gieten, hè. Disney is ja, een beetje de canva van het pretparkontwerp geworden. Hè? Technisch vernuftig, visueel geweldig, maar het echte creatieve proces, dat heeft iemand anders vooraf gedaan. En in dit geval zijn dat de scenario-schrijvers, de tekenaars, de personage- en wereldbedenkers, de liedjeschrijvers, de componisten van de films. Die dingen bestaan al en die mogen de Imagineers dan in attracties schieten.
Disney als de pretpark-canva?
Ja, misschien is het geen toeval dat Bob Iger ook bij Canva in de raad van bestuur zit en daar groot aandeelhouder van is, van Canva.
Het is natuurlijk wel een handig programma, want ik gebruik het...
Ja, je gebruikt dat constant,
ik gebruik het continu, ja. En ik ben geen grafisch vormgever.
Ja, ja. Maar voilà, kijk, daar zeg je het. En dat is denk ik ook een beetje het probleem waar op dit moment Imagineering mee worstelt. Vooral dat ik het eindresultaat is vaak heel erg goed, hè. Maar het is een veel beperktere kijk op pretparkontwerp dat wat een Mark Davis of een Ken Anderson of een Claude Coase of een Joe Rohde lange tijd mochten doen. Hè? En ik geloof dat je als echte creatieve ontwerper in deze industrie vandaag de dag eigenlijk veel beter af bent bij een Efteling of een Toverland, een Walibi Belgium, een Fantasialand, een Europapark, dan dat je bij Disney af bent. Hè? Ja, bij Disney ga je met hele dure speeltjes mogen spelen, dat is waar. Maar echt creatief, daar moet je vandaag niet meer voor bij Disney zijn, hè. En de fans die zijn grotendeels meegeëvolueerd. Kijk naar Disneyland Parijs. Als je fans gaat volgen op de socials, hoe vaak zie je daar nog Phantom Manor en Pirates of the Caribbean of Tower of Terror voorbij komen? De nieuwe fanbase heeft eigenlijk ook maar een matige interesse meer in dat soort attracties.
Ja, maar...
En komt voor parades. Ze komen voor meet and greets, voor de nieuwe dansjes, voor de nieuwe dronevorpjes in de lucht, voor de nieuwe loungeflight tas en de nieuwe snacks voor op Instagram. Want iedereen met een iPhone, Mickey oortjes, een lanyard met pasjes, een cupcake met kirikaas en een Instagram account voelt zich ineens disfluencer.
Wat er vooral is, is dat de parken en vooral Disney Parijs dan, we komen er weer op terug, ook die nieuwe dingen niet meer aanbiedt. Dus de fans komen ook gewoon voor het Disney product. En ze komen niet meer voor...
Klopt.
de uitermate nieuwe pretparkervaring die ja, we wel vinden in een Fantasieland. Dus we kunnen moeilijk zeggen dat er geen markt voor zou zijn om dat verhaal te vertellen.
Die markt wordt niet meer door Disney ingevuld.
Nee, maar ook niet door Universal.
Ook niet door Universal. Nee, Universal is de Disney al volle letteren.
Ben je niet gewoon nostalgisch aan het kijken naar het verleden? Ben je niet gewoon een oude zak aan het worden?
ja, vast wel zeker. Hè? Ze zeggen dat je een oude zak bent als je denkt dat een duim geven op social media cool is. Als je bij het bellen je telefoon nog tegen je oor houdt. En als het aanvoelt alsof de jaren 90, 20 jaar geleden waren. Dan ben je officieel een oude zak.
Oei.
In Disney-termen ben je een oude zak, denk ik, als Disney in jouw beleving regelmatig nog nieuwe parken opent, als je vindt dat Marvel no way in een Disney-park thuis hoort, en als je vindt dat nieuwe attracties niet steeds gebaseerd hoort te zijn op figuren uit diezelfde 15 franchises op Disney+. Dus ja, langzaam maar zeker word ik misschien wel een oude zak. Maar wel een oude zak die blij is dat hij die goede oude tijd nog heeft meegemaakt. Dat maakt het erger zeker.
Ja, dat maakt het inderdaad erger. Ja. Ik denk, we hebben in deze laatste vraag wel heel veel laten terugkomen van de rest van de podcast. Het is een beetje het cirkeltje dat rond is gegaan met de nostalgie, met Disney die geen nieuwe attracties bouwt, met de Efteling die attracties gaat vervangen of vernieuwen. In ieder geval, Erwin, het was weer fijn om een uur met jou hier samen te
zijn. Idem dito. Gauw eens terug.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.